Goedemorgen, gemeente, hier, thuis. Het is opnieuw goed om elkaar te ontmoeten, om bij elkaar te zijn, om God te ontmoeten, om bij God te zijn. We gaan beginnen met het lezen van Matteüs 6. Fleur gaf het al aan, we gaan de Bijbel lezen. We openen Matteüs 6 vanaf vers 24 tot en met 34. En ik heb het hier op het scherm laten zetten, maar misschien kun je thuis vanuit je Bijbel meelezen. En daar staat: niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Tot zover. 2 maanden geleden mocht ik hier ook staan. En toen heb ik met jullie nagedacht over de vragen van het leven, de vragen die Jezus kreeg, maar ook de vragen die Jezus stelde. En toen stelde ik jullie de vraag van: hoeveel vragen stelt Jezus eigenlijk? En dat waren er ongeveer 300. In het gedeelte wat we net gelezen hebben, komen een aantal van dat soort vragen nu naar ons toe. Vragen over bezorgdheid, vragen over van: ben je niet meer waard? Allemaal vragen van Jezus. We lezen dit gedeelte in de bergrede. En als je het hebt over afstand, we moeten nu op 1,5 meter afstand en ver uit elkaar. Tijdens deze toespraak zaten de mensen heel dicht op elkaar. Want ze waren vol aandacht aan wat Jezus aan het vertellen was. Ze zaten daar op de berg en heel veel mensen luisterden. En wat ik 2 maanden geleden ook tegen jullie zei, soms stelt Jezus een vraag heel direct tot 1 iemand. Of tot zijn discipelen. Of naar meerdere mensen. Nou, hier zaten heel veel mensen. En Jezus stelt dan deze vraag. En het thema heb ik gegeven, blik op de weg. En dat heeft alles te maken met de tijd waarin we met elkaar leven. Met welke blik kijken we op de weg die we gaan? Met welk blikveld? Wat hebben we voor ogen? En in dit gedeelte komt heel sterk het woord bezorgdheid naar ons toe. Maak je hier geen zorgen. Niet doen. Weet je, dat is bijna de toon die hier klinkt. Maak je geen zorgen. Nou, als je het hebt over zorgen vandaag, 2 maanden geleden stelde ik al aan jullie, schetste ik al van wat voor vragen allemaal op ons afkomen. Waar we mee moeten dealen. Weet je wel, de vragen van hoe gaan we eigenlijk met elkaar om, hè? Van rondom familie, rondom kerk. 2 maanden later zijn de vragen nog, komen de vragen nog dichter en misschien nog wel intenser op ons af. En krijg je vragen rondom zelfs ethische vraagstukken. Daar zitten we nu middenin. En daar moeten we straks, en ik zeg het even tegen jullie, dat zeg ik tegen jullie thuis, tegen hier, wij als christen zullen straks allerlei keuzes moeten maken. En die zijn soms zo scherp, soms zo ondoorgrondelijk, dat je denkt van hoe ga ik hier als kind van God mee om? En dat kan je zorgen maken. Dat zijn ethische vragen. Ik weet dat er economische vragen zijn. Ik weet dat er sociale vragen zijn. Maar ook vragen rondom kerk zijn. Dat zijn gewoon goede vragen. En dat kan je bezorgd maken. En toen dacht ik van hoe ga ik bezorgdheid neerzetten? Jullie weten, ik ben getrouwd met een kunstenaar en ik loop soms in de slipstream van haar kunstwerk. Ik kijk daarna en ik ben daar soms van onder de indruk en ik denk, hoe heb je het kunnen bedenken? En ik heb een stift in mijn handen en nu wordt het link hoor. Want ik ga een kunstwerk maken. Ik durf het. Want ik heb een goed voorbeeld voor me thuis. Dus ik denk, ik ga ook een kunstwerk maken en ik ga proberen te schetsen dat wat er vandaag aan de hand is. Kijk mee en huiver. En dan ga ik de vraag stellen. Wat zie je? Het is weer zo'n kunstwerk met heel veel diepte, hè? Dat snap ik. Maar wat zie je? Wie?
Een cirkel.
Iemand anders? Dynamiek, oké. Okay. Moet ik misschien iets meer maken? Wat nog meer?
Chaos.
Een stip, dat is mooi. Weet je wat er gebeurt? En dat is precies waar we met z'n allen in zitten. Ik teken een stip. Een cirkel. En allemaal zijn we gefocust op deze zwarte stip. Vandaag zijn we bezig om gefocust te zijn op deze zwarte stip. En ik hoorde niemand zeggen, ik zie een heel groot wit vel. Als je het hebt over bezorgdheid, kan dat onze blik zijn. En die zorg, begrijp me even heel goed, hè? Die ga ik niet bagatelliseren. Die ga ik niet zeggen, oh, dat stelt allemaal niet zoveel voor. Hoe we met elkaar nu moeten leven, dat stemt, ja, dat geeft die bezorgdheid. Van onzekerheid, allemaal dat soort dingen. Maar het kan wel eens zo zijn dat je alleen maar daarop gericht bent. En dan krijgen we een gedeelte van de Bijbel onder ogen, waarin Jezus tijdens de bergreden ons prachtige levenslessen geeft. De bergreden wordt ook wel levensles genoemd. En hier in dit gedeelte geeft hij ons hele mooie lessen. En die lessen zijn nu zo spot on voor de tijd waarin we nu leven. Want hoe gaan wij nu om? Hier worden even de woorden genoemd als lichaam. Hoe gaan we om met je? Hoe ga je zelf hiermee om? Komt eigenlijk nu even vanuit Matthäus 6 heel dichtbij. 2 maanden geleden heb ik ook tegen jullie gezegd van het is micro en macro. En wat bedoel ik daarmee? Er zijn soms hele kleine vragen en er zijn hele grote vragen. We ontmoeten toen Jezus in zijn grootheid als schepper. En we ontmoeten, en dat is groots, en we moeten Jezus als persoonlijke Heer, Verlosser, en dat kwam heel dichtbij, persoonlijk. De antwoorden, of eigenlijk de lessen die Jezus ons hier geeft, zijn klein en groots tegelijk. En ik heb het eigenlijk vanuit twee woorden heb ik het proberen eruit te halen. En dat heeft hiermee te maken. De woorden die Jezus ons geeft, heeft te maken met kijk en zoek eerst. En we beginnen even bij heel klein, bij kijk. Je kunt gefocust de hele tijd hierop zijn, op dat wat je verdrietig maakt, zorgen geeft, angstig maakt, de hele tijd hier. Dan geeft Jezus, en dat is eigenlijk heel klein, geeft hij jou en mij een tool mee en zegt hij, kijk. En waar moet je dan naar kijken? Naar een vogel. Naar een lelie. En dat is, om even uit dit te komen, is het soms even heel belangrijk dat je denkt van, ja, ik hoor van alles, ik lees van alles, ik zie van alles, maar ik zie niet meer het kleine. Ik zie niet meer het vogeltje. Ik zie niet meer de lelie. Ik zie niet eens meer het herfstblad. En stel dat je vanmiddag onder de paraplu, misschien zonder paraplu, door het bos loopt en je ziet de verschillende kleuren, dat je denkt, hé, ik kijk. Dat is klein en daarmee zijn, mag ik zo zeggen, de zorgen misschien nog echt niet weg. Maar het geeft je in je blik op je weg even een andere kijk. Dat is klein. Maar het wordt veel mooier. Want het wordt groots. Het wordt heel groots. En dat heeft alles te maken met zoek eerst het koninkrijk van God. En dat is heel, heel groot. En wat betekent dat eigenlijk? Als we het hebben over die grootheid, dan kun je wel eens denken, ja, maar Robert, er is toch zorg. En hoe kan ik nou in één keer bij het koninkrijk komen? Hoe moet dat? Hoe ga ik daarmee om? Wat heel mooi is, in diezelfde bergrede leert Jezus ons bidden. En dan krijgen we het Onze Vader. En dan komt echt het woord brood komt aan bod in dat gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dus dat thema van hoe ga ik om met gezondheid, hoe ga ik om met mijn werkzaamheden, hoe ga ik, allemaal dat soort mooie vragen, goede vragen, dat krijgt een onderdeel in het gebed. Maar het begint er niet mee. Het begint met Onze Vader die in de hemel, uw naam worden geheiligd. Het begint met eigenlijk daar het stuk koninkrijk. En in deze tijd merkte ik, als ik 's ochtends wakker werd en ik had de hond uitgelaten, dat ik eerder in het AD dook om te kijken hoe de cijfers zijn, dan dat ik bij God kwam. En bij God begon. En bij zijn koninkrijk begon. Ik eindigde de dag bijna meer met op één, met al die zogenaamde, ja, hoe moet ik het zeggen, mensen die er alles van weten en die eigenlijk het ook allemaal niet weten. En weer zeggen van, ja, we moeten waarschijnlijk dit en dat. En niemand geeft het antwoord. Daar eindigde ik mee. In plaats van dat ik bij Gods koninkrijk begin en eindig. En eigenlijk geeft Jezus mij zo'n spiegel, ons een spiegel, dat we juist in deze tijd, waar het verwarrend is tot en met, maar waar wij als christen zo'n ander blikveld hebben. Dat is bizar. Het koninkrijk van God geeft zulke andere woorden weer die je niet vandaag de dag hoort. Het koninkrijk van God is liefde, is dienen, is genade, is aanbidden, is erkennen dat Hij Heer is. Dat is het koninkrijk van God. En als wij een ander blik hebben op deze wereld, dat is niet om te zeggen van ja, want wij leven er helemaal buiten. Zeker niet, we staan met onze poten in de modder. Maar als onze blik anders is, dan gaan wij ook, zeg maar, het probleem anders tegemoet. En dat is omdat wij denken, kijken, een blik hebben die gericht is op zijn koninkrijk. Ik heb het voor mezelf zo opgeschreven. We kunnen de woorden van Jezus als volgt weergeven. Als je je toch ergens bezorgd over wil maken, en laat ik hem even naar mezelf toespreken, als ik me toch ergens zorgen over wil maken, laat ik dan bezorgd zijn over mijn eigen geestelijk leven. Over de vraag, hoe dicht leef ik bij u? Over de verhouding die ik met u heb. En als dat op de eerste plaats komt, beste broeder, beste zuster, dan zal zorg echt in een ander licht komen te staan. Niet dat het weg is. Maar daar komen de andere woorden omheen te staan van aanbidding. Van genade. Van liefde. Van dienen. Van hoop. Allemaal dat soort woorden. En ik moest denken aan een situatie jaren geleden. Ik kreeg op een gegeven moment de vraag van, zou je naar dat ziekenhuis, nee, ik moet zo goed zeggen, verpleeghuis willen gaan. Dat is een beetje een ruw verhaal, maar ik ga hem toch delen. Ligt iemand op sterven? En dat was toen in de periode dat ik de voorganger mocht zijn van Regenboog Zuid. En ik kende de situatie van het gezin. En dat was moeilijk, was moeizaam. En weet je, dan maak je vooraf, maak je zo zorgen van hoe zal die ontmoeting gaan. En ik kwam in dat verpleeghuis en ik moest naar dat ene zaaltje, naar haar kamer. En ik wist dat de familie achter die deur zou zijn. En ik maakte me zorgen. En ik heb daar zo'n immense les geleerd, die ik vandaag de dag nog steeds toepas, met elke stap bijna die ik doe. Dat als er een situatie is, denk van, ik maak me zorgen, hoe ga ik dit handelen, hoe ga ik dit dealen, welke woorden ga ik geven, allemaal dingen die door je hoofd heen gaan. En ik was heel sterk hierop gefocust. Ik liep door die gang en op een gegeven moment dacht ik, zoek eerst het koninkrijk van God. En wandelend naar die deurklink heb ik gezegd, u bent Heer. U bent de koning. U bent mijn koning. U bent onze koning. En ik heb die klink open gedaan, ben naar binnen gestapt. En niet dat ik daar allerlei prachtige verhalen, maar ik werd zo gedragen in woorden door God. Omdat ik heel duidelijk niet hierop gefocust was, maar woorden die hier omheen staan. En dat is precies eigenlijk voor jou en voor mij. Vandaag de dag nog steeds. Als corona ons in de greep houdt, hoop ik dat je uitstapt in het koninkrijk. En dat is soms met trillende knieën. En ook met allerlei vragen, dat je denkt van, maar ik weet het niet. Nee. Maar God wel. En dat je het koninkrijk gaat toepassen. En dat zoeken is iets intens. Dat mag iets oprecht zijn. En ik hoop, beste broeder en zuster van Regenboog Noord, ik weet waar jullie mee bezig zijn, ook als gemeente. Ik heb zelfs gezien dat binnen de afgelopen periode liepen hier zelfs monniken door het gebouw. Om iets van te laten zien van, wij hebben iets te geven aan deze buurt. En dat heeft hiermee te maken. Dat je vanuit zijn koninkrijk wil geven, wil dienen, wil uitleven dat wat hij geeft. Niet wat wij allemaal doen, nee, maar wat hij geeft. In dit gedeelte heb ik één zin heel snel gelezen, maar waar eigenlijk alles in zit. En dat is deze zin. B. Ben jij niet meer waard dan die vogel? Zijn jullie niet meer waard dan die vogels? En dat heeft alles te maken, en daarom begonnen we met dat lied, wat we net hebben gehoord, van heel mijn leven. Alles wat ik doe, alles wat jij mag doen. Zorg ervoor, zorgt hij voor dat hij jou draagt. Omdat je het waard bent. Omdat u het waard bent. En dat heeft alles met vertrouwen te maken. Eigenlijk in dit gedeelte klinkt eigenlijk één thema nog omheen en dat is het woord vertrouwen. En vertrouw jij die koning. En vertrouw jij erop dat hij jou draagt. In je vragen, in je worstelingen, in je zorg. Maar weet dat hij koning is over jouw leven. En bij elk aspect, bij je angsten, bij je dromen, bij mooie dingen die je gaat doen, dat hij er is. Tot slot wil ik één zin aan je geven. En dat heeft hiermee te maken. We zijn op reis met elkaar. We zijn op doortocht. Want dat koninkrijk is er. Dat is er. Maar nog niet helemaal. En dat is een doortocht. En deze zin wil ik je geven. De omgeving, die kan veranderen. Er kunnen prachtige dingen in die omgeving zijn. Dat je denkt, oh, wat een geweldig leven is dit. Er kan soms lastige dingen zijn. Maar het uitzicht blijft. Het uitzicht blijft. Amen.
Same unchanging love. Dankjewel voor je woorden. Als ik er zo over nadenk, en ik kreeg net op de mobiel voor de vragen, dan kwam er een bericht binnen van dat er een vogelgriep is geconstateerd bij boeren in Nederland. En familie van Wagensveld, die geven ook aan van ja, dat is een bedreiging, laten we bidden. Dus het lijkt net of we soms in twee frames leven. Hè? De wereld, waarin we met onze poot in de modder staan. En tegelijkertijd het woord van God waar we ons aan moeten vasthouden. En soms krijg ik het niet bij elkaar. Hoe heb jij dat geleerd? Herken je deze worsteling van het AD 's ochtends vroeg en tegelijkertijd de Bijbel ernaast? Hoe doe je dat, Robert?
Nou, ik krijg ze ook niet bij elkaar. Soms wel en soms ook weer helemaal niet. En dan krijg je, en dat is bijna een... En moet je opletten welk woord ik nu gebruik. Dat is bijna een dooddoener. Maar daar staat het kruis. En dat is mijn enige houvast. En ik snap soms niets van wat er gebeurt. Dat is in het groot, nou ja, wat je net dat voorbeeld aangeeft. Dat gebeurt in het klein. Maar daar middenin, wat Jezus zelf ook zegt, weet je, als je aan mij geen aanstoot neemt, ben je gelukkig. En dat is volgens mij mijn enige antwoord. Dat je in de grote vragen die er zijn, en terechte vragen, en terechte zorg, dat ik denk van, maar er is één antwoord en dat is Jezus. Is het dan weg? Soms wel. Soms ook helemaal niet.
Is dat dan een keuze eigenlijk die je maakt?
Dat is een keuze, zeker.
Gewoon dwars tegen je verstand in?
Ja, tegen een gevoel in. En soms komt dat gevoel wel samen en dan denk je van, want dan zie je wel Gods ingrijpen in het klein of in het groot. Maar soms zie ik het ook niet. Soms is het een knipoog van God of een, dat je denkt van, zou hij er zijn? Bij betrokken zijn?
Ja. Kijk, je hoopt allemaal op een knipoog en ja. op iets waar je wat mee verder kunt. Maar als het nou voor je gevoel stil blijft, wat dan? Mm-hmm. Hoe doe je dat?
Ja, dat is volharden, volhouden. In dit gedeelte wat we gelezen hebben in Matthäus, maar Paulus zegt ook, weet je wel, werk je geloof, zeg maar, ook gewoon na, jaag het na. Dat is niet alleen maar van, het komt je aanwaaien. Maar soms is het gewoon ook, gewoon bettelen, zeker. En toch, en dat is ook de essentie van, en toch is er een God die ons vasthoudt en blijft mij vasthoudt in al die vragen en al die onzekerheden en al die dingen waar die uitkom, toch is hij er. En dat is zijn liefde. Fleur begon daarmee. Het is zijn liefde die mij dat doet beseffen. Dat is niet om mijn inspanning. Het is zijn liefde voor jou en mij. Zijn grootheid, zijn genade, zijn vergeving. En dat zorgt nu in deze tijd dat je, denk ik... En hoop ik dat we als christen juist een ander geluid laten horen. Of een andere blik laten zien. Die hoop geeft. En niet de antwoorden, maar wel hoop.
Dat is eigenlijk een compleet ander frame waardoor je naar dezelfde werkelijkheid kijkt.
Zeker,
maar hoe leg je dat uit? Want mensen zullen zeggen, ja, je bent gewoon losgezongen van de werkelijkheid. Ja, joh. Ja. Ik weet niet.
Ja. Nou, daarnaast is het ook, en dat is ook wel waarom... Iemand zei het ook wel eens, weet je, kijk naar de vogels... Ze hoeven niet het eten te halen. En iemand zei het heel mooi, maar God zorgt er niet voor dat het eten al in brokjes voor ze klaar is. Weet je wel, het is soms ook gewoon met elkaar hard werken. Dus wij moeten ook niet zeggen, nou, dat staat ver van ons af. Wat je zegt, we staan met onze poten in de modder. We mogen daar een voorbeeld in zijn om met hoop te leven. Met perspectief te leven. Met dat uitzicht te leven. Waarin vrede, gerechtigheid door hem een plek gaat krijgen.
Ja. En hoe doe je dat in jouw eigen leven? Hoe probeer je dat vorm te geven?
Ik probeer dat, en dat is ook verschil tussen, denk ik, elk mens. Sommige mensen die zeggen van, ik heb in mijn wandel met God, heb ik gewoon even de momenten nodig. In plaats van dat het een ongoing is van de dag. Sommige mensen leven de hele dag in aanbidding, dat geloof ik. Ik moet die momenten echt creëren. Dat ik zeg van, ik moet hem echt even stilzetten om Gods koninkrijk te zoeken. Om bij hem te zijn. Dat is echt parkeren. Dus niet de waan van de dag laten gebeuren, maar echt parkeren. Anders zegt van nee, ik heb dat is gewoon mijn levensstijl, dat kan ook. Dat is weer het unieke van van elk mens daarin. Ja.
Hey, nog even naar thuis, mensen hier in de zaal. Als je hier nou zit en je zegt van... Oké, ik zou dat best wel willen, maar hoe begin ik daaraan? Hè? Het is niet een knopje die je aanzet van... joh, we gaan als het ware van Nederland 1 naar Nederland 2. Hè, van de wereld naar het koninkrijk. Heb je een handvat van hoe begin je daar? Hoe begin je met die nieuwe manier van kijken is het eigenlijk? Hè?
Ja, en dat is dan toch... En daarom, want Jezus zegt het in Matteüs niet tegen mensen die nog niet gelovig zijn. Tegen de gelovigen. Zegt hij van zoek eerst het koninkrijk. Dus dat is ergens wel een hele bewustwording. Dus dat is wel ergens dat die stap zetten. Tegelijkertijd, en dat is ook weer het mooie van God. En daar kijken we straks naar, dat is, hoorde ik net Bert zeggen, rondom Advent. We zijn op weg natuurlijk naar Advent. Die tijd gaan we in. Immanuel, God met ons. En zijn geest, die wil ons juist daarin leiden, troosten, nabij zijn. Vormen. Maar dat vraagt wel ergens die stap. Zoek. Eerst, dat is een intensieve stap. Dat is ook bewust. Bewust een plek naar heiliging. Bewust een stap zetten in... ik wil u dienen. Ik wil tijd geven. Ergens ook heel bewust.
Mooi. Zijn er plekken die jij... waar je wel eens geweest bent of die je ziet en zegt... ja, dat zijn voorbeelden van waar het koninkrijk even boven de oppervlakte komt... waardoor ook iemand het kan zien, zeg maar, die niet gelooft. En zegt van, ja, maar... Hey, dit is apart, dit is even anders dan.
Plekken weet ik niet zo gauw. Het heeft vaak te maken met de mensen die ik daarin ontmoet. Jij bent daar een voorbeeld van, een paar jaar geleden. Dat gaat hij zelf misschien ooit nog wel eens keer over vertellen. Van daar waar jij zat, als het gaat om zorg. Dat je een psalm als leidraad had en hield en vasthield. Mijn opa had een mondharmonica... En die ging de grootheid van God steeds met zijn mondharmonica bespelen. Vond ik geweldig als kind. Iemand anders die alles, lichamelijk alles is weggevallen. En steeds tegen mij zegt, maar Robert, elke dag zijn er ook zegeningen. Die keek en die zag vanuit haar ziekbed de zegeningen. Vond ik zo te gek.
Mooi.
Ja.
Dus je ogen eigenlijk naar de bergen slaan. Ja. Ja. Nou, je refereerde eraan, dus misschien... Zal ik er iets kort over delen? Ik heb inderdaad met 2 keer mijn hart geopereerd. En als dat allemaal op je afkomt, heb je inderdaad ook eventjes zoiets van dat alles even stilstaat. Ik ben ook heel bewust gekozen op de ochtend, de eerste keer voordat ik geopereerd zou worden, om mijn Bijbel open te doen. En ik sloeg gewoon willekeurig, hoe je het noemen wil, de Bijbel open. En mijn oog viel op Psalm 121, waarin God zei... Sla de ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp vandaan? En er staat op een gegeven moment ook, God is de schaduw aan uw rechterhand. En ik vond het zo mooi. Ik denk van ja, een schaduw kan je niet eens kwijtraken, snap je? Als je in de zon loopt, probeer maar als je schaduw kwijtraakt. Dus zo dicht is God bij je. En dat heeft me toen ook zo bemoedigd, dat ik ja, ik leg het gewoon in de handen van God. Ik zei toen ook tegen Mirjam, mevrouw, kom, we kunnen gaan, laat in de auto stappen en... Ik vertrouw erop dat het hoe dan ook goed is en goed komt. Dus. Robert, dank je wel voor dit gesprek. We gaan amen zeggen met muziek, zou ik haast zeggen. Het muziekteam heeft een mooi nummer uitgekozen.